Dames en heren, mag ik weer uw aandacht? En wilt u dan weer gedurende een paar ogenblikken even rustig blijven zitten, zo min mogelijk geluid maken. Ondertussen doe ik even wat mededelingen. In Arnhem vinden ook bijeenkomsten als deze plaats. Die openbare bijeenkomsten zijn echter vervallen. Er zijn alleen nog besloten bijeenkomsten in Arnhem. Dus u kunt daar niet zomaar mee heen. U moet daar geïntroduceerd worden als u dat wilt. De bijeenkomst van de volgende keer, 29 oktober, die vindt weer plaats in Krasnopolski. Ik heb vanmiddag opgebeld en de zaal is beschikbaar. Dus volgende keer, 29 oktober, zijn we weer in Krasnopolski. En geef ik nu het woord aan ons.
Nou, dank u. Ja, dat is heel vreemd. Hè? Als geest krijg je zo nu en dan nog wel eens wat aangeboden, meestal het woord. Maar we gaan beginnen met uw vraag. Ik zal proberen er niet omheen te draaien. Weet ik niet, zeg ik het ook. We doen het redelijk zakelijk af. Schriftelijke vragen gaan voor. Vraag 1.
Er werden gisteren in Eindhoven, België, Luxemburg zogenaamde UFO's waargenomen. Zogenaamde deskundigen zeiden dat het brokstukken van satellieten waren. Klopt dat?
Zover mij bekend niet. We hebben in ieder geval geconstateerd dat er op het ogenblik in dit deel van de ruimte, en dus zelfs binnen het zonnestelsel, een voertuig bevindt. En we denken, maar weten het niet zeker hoor, want we hebben het niet waargenomen, dat er sprake is dus van een soort verkenningsvlucht terwijl er gelijktijdig water wordt ingenomen. Aarde is namelijk een planeet met water, en dat is toch een tamelijk zeldzame stof in de ruimte, en ze wordt door sommige schepen gebruikt als een reactiemassa voor alles een fotonaandrijving hebben. Voldoende? Nee, weet ik niet.
Hoe lang zal het tweede kabinet Lubbers blijven zitten?
Zeer waarschijnlijk tot het bittere einde. Maar je moet er wel mee rekenen dat het kabinet Lubbers in het komende jaar enkele schokken te verwerken krijgt. En ik geloof niet dat het in de huidige samenstelling langer dan 9 maanden gehandhaafd is. Maar dan zijn er altijd wel weer een paar anderen die mee willen lubberen, dus.
Komen de kruisraketten werkelijk in Nederland?
De kans daarop is op het ogenblik slechts ongeveer 35%. Dus het is minder geworden dan in het verleden. Maar een groot gedeelte eigenlijk is toch wel afhankelijk van, nou ja, zullen we zeggen van de heer Reagan. Die dus de John Wayne voorman is van een aantal mensen die denken dat ze het ook weten. Tja. De opstelling van die wapens, omdat ze nog niet zijn opgesteld, althans de meeste niet, zal men inderdaad willen uitstellen, omdat beide partijen langzaam maar zeker zich bewust van worden dat atoomwapens ook niks oplossen. Wat dat betreft kunt u Tsjernobyl heel dankbaar zijn. Voldoende?
Is het mogelijk in een mannelijk lichaam te incarneren terwijl een vrouwelijk lichaam beter zou zijn geweest voor de geestelijke ontwikkeling?
Ja, iedereen haalt stommiteit uit, ook degene die incarneert. Dat is dus inderdaad mogelijk. Maar u moet het maar zo onthouden. Wanneer je incarneert, word je, zover je een bewuste keuze doet, mee bepaald door wat je vroeger op aarde hebt meegemaakt. En je zoekt dus automatisch eigenlijk problemen op die voor jou belangrijk zijn, omdat je die op moet lossen. Want die geven je dan een grotere geestelijke rijkwijde, zeg maar. En ja, dan kun je dus een keuze doen en er op aarde ongelukkig mee zijn. En toch uiteindelijk zeggen, ja, ik ben er toch wel beter van geworden. De ongelukkigste mensen die incarneren zijn degenen die zo incarneren dat ze denken dat ze alles hebben. Die zijn namelijk zozeer bezig met hebben en verbruiken, dat ze er niet toe komen om iets te gebruiken dat erg belangrijk is, namelijk zowel hun hersens als hun gevoel. Maar ja, zoekt u het zelf maar uit.
Komt er binnenkort een geneesmiddel tegen AIDS?
Er is op het ogenblik een proef gaande met een geneesmiddel in de Verenigde Staten. Het is in een proefstadium en het zal waarschijnlijk nog 1,5 jaar duren voordat de proeven zijn afgelopen. Maar tot op dit ogenblik heeft men inderdaad zodanig verbeteringen gevonden dat het een basis lijkt voor een uiteindelijk middel waarmee AIDS overwonnen kan worden. Ja. Voldoen?
Kent de Ayurvedische geneeskunde uit India volgens u nog kruiden of behandelingswijze tegen kanker, multiple sclerose of reuma? En zo ja, welke?
U noemt 3 ziekten die eigenlijk voornamelijk beschavingsziekten zijn. Met andere woorden, de vorm van samenleving en de consumptie- en gedragspatronen zijn mee bepalend voor het veel ontstaan van dergelijke kwalen. En dat houdt in dat dus ook de Indische geneeswijze eigenlijk alleen zinvol is als daar een geestelijke aanvaarding van de Indische achtergronden en levensbeschouwing bijbehoort. Dan zouden ze waarschijnlijk wel kunnen helpen. Maar ik ben bang dat het in het Westen niet zo gemakkelijk is. In het Westen meen je niet, ik moet me innerlijk veranderen. Maar je zegt, waar is de technicus die me even de injectie geeft, waardoor ik van een kwaal afkom? Omdat de meeste mensen hun lichaam zijn gaan beschouwen als een soort levende auto, waar je dus een mechanicien bij haalt die de onderdelen verwisselt en eventueel zorgt dat er nieuwe smeerolie of iets dergelijks in komt. En het is die mentaliteit, geloof ik ook, die gevoerd heeft tot een verkeerde benadering van de geneeskunde. En in feite, ongeacht alle pogingen om het erg goed te doen, tot een steeds meer asociaal worden van de verpleging van patiënten dus die langdurig ziek zijn. Men bedoelt het wel goed, maar men vergeet dat de menselijke waarde en waardigheid het meest belangrijk is. Voldoen?
Helpen dromen bij het verwerken van bijna vergeten herinneringen?
Ja, dat kan het geval zijn. Over het algemeen kun je zeggen, de droom is in feite het opwekken van die emotionele toestanden waardoor een compensatie tot stand wordt gebracht voor de dagbeleving en de daarin ontstaande spanningen of tekorten of het gebrek aan spanning. En soms kunnen hierbij factoren uit vroegere delen van het eigen leven, oude herinneringen dus een rol spelen. In enkele gevallen kan het zelfs teruggaan tot vorige stoffelijke bestaansvorm. Voldoen?
Komen de Olympische Spelen in 1992 naar Amsterdam?
Ik heb me met de vraag niet bezig gehouden. En durf dus geen definitief antwoord te geven. Maar als u het mij vraagt, is de kans nogal beperkt. Het gaat er namelijk niet alleen om wat je kunt bieden, maar ook wat je kunt betalen.
Men heeft wel een indeling in 7 sferen. Het aantal 7, is dat een feit? Of zou er ook wel een indeling in bijvoorbeeld 6 sferen kunnen gemaakt worden?
Ja, en u kunt het ook maken in 100.000. 7 sferen is eigenlijk afkomstig van de eerste waarnemingen. Het was tussen astronomie en astrologie in. Waardoor men kwam tot het stellen dat er 7 sferen waren in de hemelen. En dat werd mede verklaard door de bewegingen van de verschillende planeten. En daarachter liggende sterren, dat was dan het einde. Daardoor is dit getal 7, zeg maar van ongeveer 1500 voor Christus af al, een soort heilig getal geworden. Later is daar, voornamelijk in Alexandrië, en later in de Emiraten, neemt u me niet kwalijk, de Moorse Emiraten dus. Hè? Dus nog een reeks waarnemingen aan toegevoegd, waardoor men kwam tot de stelling dat er misschien 9 zouden zijn. Dit getal 9 als zeer belangrijk vinden we ook terug in de Indische benadering van de werelden van het hiernamaals. Dat is heel erg aardig. Je zou dus zeggen, dat is gewoon een traditie en het is geen feit. Wanneer je zegt hoeveel sferen zijn er, dan kun je zeggen, zoveel groepen als er bestaan van entiteiten die een gezamenlijk wereldbeeld kunnen delen, zoveel sferen zijn er.
Welke betekenis hecht u aan de kleur blauw?
Ja, ik vind het dus een zeer rustige kleur die soms teleurstellende effecten heeft als je een blauwtje loopt bijvoorbeeld. Maar die aan de andere kant helpt om de zaak blauw-blauw te laten of eens een blauwe maandag niks te doen. Ik zou zeggen blauw in zijn positievere waarde is dus een vooral rustgevende, wat koele kleur die bezinnelijkheid en bezinning bevordert. Voldoen?
Bestaan er verschillende graden van uittreding en hoe ziet u dat?
Nou, kijk er zelden naar. We hebben interessante dingen. We hebben bij ons ook geen tv, er gebeurt veel te veel. Maar ja, en als we rusten, dan doen we dat door in een andere sfeer les op te doen. Dus we hoeven ook niet in slaap te vallen tijdens de late film. Maar wanneer je zegt, ja, zijn er graden, er zijn verschillen. Je kent bijvoorbeeld de astrale uittreding. Heeft één nadeel. Er ontstaat een zekere kwetsbaarheid. En datgene wat astraal wordt beleefd, kan voeren tot het spontaan ontstaan van zuiver lichamelijke traumata. Je hebt verder uittredingen dus zuiver in de geest. En die kunnen dan weer zijn op een vlak van herinnering, vorm, bewustzijn, op waarneming van een stoffelijke wereld. Maar je kunt ook weer in een hogere geestelijke wereld komen, waarvan je dan hoogstens een paar symbolen mee terugbrengt, maar dus geen concrete voorstellingen verder. Als u dat graden wilt noemen, zijn er dus wel graden, ja.
Wat was de inhoud van het oude boek van Dzian en waarin faalde de theosofie in het doorgeven van informatie hieruit?
Het boek Dzian is vreemd genoeg een kosmologie. Er is een poging om de samenhang te verklaren tussen alle levende werkingen en levende wezens. Het is ingedeeld in een kleine 140 verschillende hoofdstukken. In de theosofie is dit boek niet in zijn geheel bekend. Het behoort tot de zogenaamde geheime literatuur. Zou nog bewaard worden in de zogenaamde tempel van de Ankh. Het boek is in ieder geval niet zonder meer een fabeltje. Het bestaat reëel. Ik neem aan dat enkele uitspraken ervan ter oren zijn gekomen van iemand die op grond daarvan zijn eigen visie en beschouwing over de wereld makkelijker meende te kunnen uiten. En daardoor zijn grote vertekeningen gekomen, zoals je dat ook kunt doen wanneer je de Bijbel neemt. Er staat bij een van de kleine profeten bijvoorbeeld, één hand vol rust is meer waard dan twee vuisten vol arbeid. Nou, er zijn een hoop mensen die dat tegenwoordig ook denken. Het is toch wel strijdig met het idee, je moet werken in het zweet van je aanscheen. Dus je zou ook meer dingen kunnen doen. Als je ze uit hun verband drukt, dan kun je dus allerhand dingen kun je heel anders interpreteren. Ik ben bang dat dat dus gebeurd is door onze Poolse Hélène. Hélène Blavatsky. Meerdere nationaliteiten, Poolse stam. Nou ja, goed. Ik zou zeggen dat de theosofen in zoverre tekortschieten dat ze van datgene wat een leidraad tot denken is, maar al te vaak een Bijbel maken en hun eigen weten verheffen tot enig zaligmakend weten, terwijl ze zouden moeten weten dat ze niet voldoende weten om alleen zaligmakend te zijn. Nee. Spijt me als het hatelijk is hoor. Kijk, een theosoof zou je kunnen vertalen als een sofist die zich baseert op de theos. Hè? Zoals je een theoloog zou kunnen omschrijven als iemand die loog en nog liegt op grond van de theos. Nou, het is natuurlijk geen juiste woordvertaling, maar je zou het kunnen doen. Elke leer en elke geheim leer bevat een deel van de waarheid. Op het ogenblik dat je je gevoel van onfeilbaarheid opzij hebt gegooid, kun je op grond van de leer die je volgt komen tot een besef van gelijksoortige waarde in alle andere openbaringen en leringen. Daar waar je die samenvoegt, benader je de werkelijkheid. Voldoen?
Het is de tijd van de vlierbessen. Er is een overvloed. Sommigen zeggen dat je er niet te veel van moet gebruiken. Weet u hier iets van?
Ja, je zou op alcohol zetten in ieder geval niet. Maar vlier moet dus worden beschouwd als een soort geneesmiddel. Vlierthee, ook erg gezond, reinigend. Dampen van vlier, water waar de vlierbes in is. Bijvoorbeeld heel goed voor verstoppingen van de ademwegen. Dat soort dingen. Maar in de eerste plaats, er is praktisch geen enkel gewas in deze tijd dat niet gelijktijdig nog een laagje van chemicaliën met zich draagt. Om nog niet te spreken over sommige soorten die toch wel een zeer hoog stralingsgehalte hebben. Vooral als ze veel ferm bevatten, veel ijzer bevatten. Ik zou dus zeggen, ook hier geldt, wees matig. Er is iemand die heeft gezegd, degene die een hoge weg kiest, breekt vaak zijn nek. Wie een lage weg kiest, glijdt vaak uit. Maar wie de weg van het gulden midden kiest, zal altijd zijn doel kunnen bereiken. Ik zou dat dus ook hier willen toepassen. Gebruik er niet te veel en niet te weinig van. En vermijd alcoholica die mede op grond hiervan, want het is heus niet alleen die jeneverbest die gebruikt wordt daarvoor, gemaakt worden, zeker in grote hoeveelheden. Een glaasje per dag kan geen kwaad. 10 glaasjes per dag maak je kwaad en een kruik per dag maak je onbekwaam.
De Scientology beweging kent volgens een boek van hun een techniek van onderzoeken van eigen vorige levens. Is hun techniek volgens u een zinnige en ook integer?
Ja, nou vraagt u iets heel moeilijks. Ik hou er niet van om een ander af te breken. Laat ik het zo zeggen, dat ik de betrouwbaarheid van die verhalen die zo ontstaan vaak durf te vergelijken met de werken van Edgar Allan Poe. Ja, dat mompelt iemand, dat zijn spookverhalen. Maar het zijn toch kunstwerken hoor. Ik ben ook bang dat ook andere methoden van Scientology eigenlijk te maken hebben met een enorme suggestie en het daardoor ontstaan van allerhand processen die je eventueel kunt verwerken en die je dan maatschappelijk misschien een zeker voordeel geven, maar die je zeker geen groter werkelijkheidsbesef geven.
Gaan chakras open in volgorde van beneden naar boven, of kunnen ze ook willekeurig opengaan afhankelijk van de noodzaak van iemands situatie?
Het is zo, wanneer één chakram open is, en dat is het vier bladen, is het kleinste, dan zijn die vier bladen geopend in elk chakram. Dus wanneer een chakram volledig ontbloeid is, is elke waarde van dit chakram ook tot in het topchakram aanwezig. Maar naarmate je verder komt, gaan er dus meer bladen, zegt men dan, tussen vergelijking met een lotus, hè. Gaan er meer bladen open. Met andere woorden, er komen meer mogelijkheden bij. Dus het is nooit zo dat alles gesloten is en één chakram open. Het is ook nooit zo dat je zegt, nou de rest zit verstopt Maar toevallig is mijn voorhoofdchakra vandaag opengesprongen. Als je dat denkt, dan moet je naar de dokter, want dan is er iets met je waarneming niet in orde. Je moet heel reëel begrijpen wat het is. Een chakra is in feite een soort geestelijk orgaan. De placering in verband met het zenuwstelsel heeft te maken met de overdracht van bepaalde krachten en naar het lichaam en naar etherisch en astraal. En dat betekent dat wanneer één functie open is, op alle knooppunten die werking dus aanwezig is. Dus zo zit het in elkaar voldoende.
Was de piramide van Cheops een instrument?
Ik heb er nooit op gespeeld. Ik kan het me moeilijk voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat Ramses heeft gezegd tegen zijn hoogpriester: ga jij nou eens even de piramide blazen? Instrument, nee, het is een overlevering. Het hangt samen met bepaalde godenmythen en een zonnegeloof. De piramide van Cheops of Keferen is oorspronkelijk wel ontwikkeld als een graftombe, maar nooit als zodanig gebruikt. Ze werd toen daarna gebruikt als inwijdingstombe. De herboren Osiris, de ingewijden, die konden dan levend uit de voorschijn komen. En in die dagen heeft men geprobeerd het pad van de zon erin te bijtelen. En daardoor heeft men zelfs enige veranderingen aangebracht bij de gangen. Bijvoorbeeld, men heeft een drempel iets verlaagd. Men heeft ergens anders een trapovergang iets verkort. Hierdoor ontstond een schema dat ongeveer gelijk is aan de gang die de zon maakt volgens de overleveringen en zeg maar tegenwoordig binnen de samenwerking met de planeten gedurende rond 2170 jaar. Dus het was een poging om de totaalcyclus van de zon en niet alleen de dagcyclus van de zon zodanig in het steen vast te leggen dat degene die daar ingewijd was de krachten van het geheel en van de gehele cyclus kende. Proost. En niet alleen dus gebonden was aan de gewone dag-nachtcyclus van Osiris in de zonneboot, ik ga langs de hemelen, maar het is ook uitgeblust, want ik slaap weer. Men noemde degene die deze inwijding doorstaan had wel eens de eeuwige of de wakende of de ziende Osiris. Voldoen?
Wat is het doel van de amandelen?
Ja, ik zou natuurlijk heel, heel praktisch kunnen zeggen amandelspijs ervan maken. Maar ik neem aan dat u dus deze klieren bedoelt die oorspronkelijk aanwezig zijn geweest om een regulering van afscheiding tot stand te brengen, maar die langzaam maar zeker deze functie voor een deel hebben verloren. Ze brengen nog wel enige afscheiding tot stand en ze hebben inderdaad nog invloed op de bloedsomloop en daarmee ook de ontwikkeling en sterkte van de stembanden, maar ze zijn niet meer de krachtreserve daarvoor zoals ze vroeger waren. Daarom neem ik aan dat ze op het ogenblik betrekkelijk weinig direct nut hebben, maar dat ze over het algemeen beter in stand gehouden kunnen worden zolang ze niet storend zijn voor ademhalingsprocessen en eventueel ook het gebruik van stemgeluid. Voldoende?
Kunt u iets vertellen over het nieuwe even kijken hoor, over het nieuw te vormen oorzakelijk lichaam zoals Alice Bailey dat bedoelt?
Ja, wat noemt u een oorzakelijk lichaam? Dan moet ik allerhand dingen na gaan vragen om het juist te kunnen beantwoorden. Ik zou zeggen, een nieuw te scheppen oorzakelijk lichaam zie ik eigenlijk niet, omdat elk lichaam in zichzelf gelijktijdig gevolg en oorzaak is. Zoals elke oorzaak in wezen een gevolg is, dus deel van een keten die in zichzelf de enige werkelijkheid of waarheid is, maar die slechts kan worden afgelezen in de opeenvolgende fase, waarbij elk bereikt punt gelijktijdig het gevolg is van voorgaande punten en de oorzaak van de daaropvolgende. Dat is het enige wat ik weet.
Kunt u iets vertellen over wat onlangs gevonden is in de piramide van Gizeh? Wetenschappers zijn daar namelijk gaten aan het boren in de wanden.
Ja, men is tot de conclusie gekomen dat er toch kamers moeten zijn. Er zijn inderdaad wel wat holle ruimte nog aanwezig. Maar ze zouden toch beter eigenlijk de Sphinx kunnen onderzoeken, want daar is veel meer te vinden.
Kunt u iets vertellen over de deeltjes die het sterrenbeeld de Zwaan uitstoot? Zijn dat dezelfde deeltjes als metatronische superkwarto of fotonen of tachyon?
Ja. Ik heb nog geen deeltje met tachometer gezien, dus tachyonen zult wel niet zijn. Maar alle uitstralingen van alle sterren zijn in deeltjes gelijk. Verschil kan zijn de frequentie van uitstoot. Verschil kan zijn de beginselsnelheid van de deeltjes wanneer ze de ruimte ingaan. En dan kun je zeggen, sommige van deze deeltjes hebben dus een verdergaande werking. En door hun frequentie kunnen ze een licht afwijkend effect veroorzaken. Maar ze zijn in essentie allemaal gelijk. Het zijn dus dezelfde hoeveelheden deeltjes. En je vindt daar natuurlijk fotonen in. Maar ja, wat is een foton eigenlijk? Een foton is een versneld ion dat een bepaalde reactie teweeg brengt. Dat is zo.
Ja. Er zijn geen schriftelijke vragen meer, maar we hebben nog wel wat tijd.
Aan u.
Over dat Indiaanse kruidenrecept, dat is de vraag of het een remedie is tegen die ziekte.
Ik heb u het antwoord gegeven dat het kan helpen bij het genezen van die ziektes, maar dat de uiteindelijke genezende werking in sterke mate berust op de psychische toestand van de patiënt. Ik dacht dat het duidelijk was.
Wat is de betekenis van de Sphinx?
Oorspronkelijk was de Sphinx eigenlijk een wachterbeeld, een beschermbeeld dus. Men had vroeger de neiging om goden met attributen van dieren uit te rusten. Bijvoorbeeld, Horus wordt wel afgebeeld als een man, maar dan heeft hij wel een havikskop. Maar ook wel eens een enkele keer als een havik met een mensengezicht. De krachten van de leeuw bijvoorbeeld, die bij de Sphinx een grote rol spelen, wordt bekroond door het gezicht van een wachter. Een godheid. Zo had men beschermers die zowel tegen geesten als vijanden hun krachten zouden richten. In andere, bijvoorbeeld in Babylon was de stier hoofdzakelijk. In Egypte was het heel vaak de leeuw dus die een rol speelde. En daardoor heb je dus een gevoel gehad van beschermd zijn. En die symbolen gaven de mensen dus vertrouwen en zekerheid. En omdat graven vaak in de buurt lagen van zeg maar verbindingen met het hiernamaals, de geestenwereld, zowel de hellewereld als de hemelwereld waarin ze geloofden, bouwde men daar dus altijd bijzonder veel wachters, of zoals in dit geval een bijzonder grote wachter. Deze zeer grote wachter had echter nog een andere functie. Er zijn dus, al zijn ze niet ontdekt, ruimten in de Sphinx. En daarin werden bepaalde riten voltrokken en bepaalde, zeg maar, paranormale experimenten gedaan. Voldoende?
Heeft Timus, de zweestrik van de mens, heeft die nog een bepaalde functie, ook bij het ouder worden?
aangezien ze meewerkt in het totaal van de endocrine evenwicht, speelt ze dus inderdaad een rol bij het juist functioneren. Haar invloed is daarbij niet zo groot dat je kunt zeggen ze kan het ouder worden volledig voorkomen of ze kan door verval dat bevorderen. Maar ze stimuleert weer bepaalde andere klieren door haar afscheiding en in dit geval zou je dus kunnen zeggen werkt ze regulerend. Voldoende?
Kunt u iets zeggen over de terroristenaanvallen in Frankrijk
plaatsen? Ja. Laten we het zo stellen. Er zijn mensen gekomen die geloven dat je met geweld alles af kunt dwingen. Omdat staten en instanties over het algemeen erg veel rekening moeten houden met de reacties van hun burgers, zeker in zogenaamde democratische staten, heeft dat in het verleden nogal eens vaak resultaat gehad. Nu was er een overeenkomst dat een bepaalde terroristenleider, zeg maar, zou worden vrijgelaten. Althans, ze worden uitgewezen naar een land dat hem zonder meer vrijgelaten had. Maar de USA was daarop tegen en men is dus teruggekomen op die belofte. En nu hebben de aanhangers dus een soort oorlog ingezet tegen de staat die vanuit hun standpunt zijn woord heeft gebroken, punt 1. En punt 2 getoond heeft dus meer belang te stellen in de waardering van de Verenigde Staten dan in wat ze zien als de gerechtvaardigde zaak van de Arabische wereld.
Wordt de macht niet tot stand geworden door geweld?
Wat zegt u?
Wordt de macht niet tot stand geworden door geweld? Macht?
Ja, ik weet wel wat u bedoelt, maar ik zit te denken. Kijk, macht zoals die op het ogenblik wordt bezien, berust altijd op pressie. Met andere woorden, je hebt middelen om anderen aan je onderdanig te maken. Dat kunnen economische, financiële, sociale middelen zijn. Het kan ook een leger zijn, het kan ook geweld zijn. En in dit opzicht moeten we zeggen dat macht dus altijd zijn vertrouwen stelt in zijn middelen om anderen een vrije uiting van hun persoonlijkheid of van hun wensen onmogelijk te maken. Dat is waar. Maar aan de andere kant moet je ook beseffen dat de grootste macht altijd is gelegen in de vrijwillige aanvaarding van waardigheid of meerwaardigheid door meerdere mensen of vele mensen. Mao heeft gezegd: macht komt uit de loop van een geweer. Maar dat is niet waar. Uit de loop van een geweer komt de mogelijke dood. De loop van het geweer kan zich zowel op de machthebber richten als op de machteloze. Pas wanneer de mensen gaan begrijpen dat ware macht niet berust op geweld, maar op samenwerking, komen we een stapje verder. Ik ben het dus met u eens dat macht in wezen op de mogelijkheid tot hanteren van pressiemiddelen, uiteindelijk misschien ook geweld, is gebaseerd.
Onze huidige macht. Niet de werkelijke macht die samenwerking, toegeving, iets aan het helpen, maar onze werkelijke macht op deze wereld berust op macht, druk.
Nou ja.
Met het middelen. Wat ter handen wordt gesteld.
Nee, het is namelijk zo dat machtsmiddelen aan betekenis verliezen naarmate minder mensen zich daar iets van aantrekken. Het is het egoïsme en vaak ook de egocentrische angstbeleving waardoor mensen zich onderwerpen terwijl het eigenlijk niet nodig is. Dat ben ik volledig met u eens. Dus dat bedoel ik. Maar wij moeten begrijpen dat een maatschappij een structuur heeft. Deze structuur is nu eenmaal op gezagsverhoudingen gebaseerd. Gezagsverhoudingen kunnen niet bestaan zonder een uitvoerende macht. Waar een uitvoerende macht is echter, bestaat de neiging tot machtsmisbruik. Dus je moet zeggen, het is de gehele structuur waardoor dit wordt bepaald. De idealisten vergeten daarbij dat zeer veel mensen alleen gelukkig zijn wanneer ze een leider hebben, een macht boven zich weten. Verder dat zeer veel mensen wel bereid zijn iets voor hun naasten te doen, maar toch zich vooral afvragen wat ze eventueel daarmee kunnen winnen. Zolang een mens egocentrisch is in zijn beleving van zijn wereld en in meerdere of mindere mate ook egoïstisch in zijn benadering van anderen, kunnen we nooit komen tot een samenwerking die alleen berust op de wederkerige erkenning van mensen zonder meer. Spijt me.
Nou. Kunt u ook iets vertellen over de witte broederschap?
Ja, maar ik mag niet roddelen. heel eenvoudig, witte broederschap is een naam. Onder witte broederschap wordt in feite verstaan een aantal, zeg maar, hoge geesten of ingewijden, waarvan een deel op aarde geleefd heeft en sommigen ook nog op aarde terug zullen keren, met rond hen een groot aantal persoonlijkheden, entiteiten, die op aarde geleefd hebben en zich bij hen hebben aangesloten. Tezamen proberen zij het bewustwordingsproces van de mensheid te bespoedigen en te voorkomen dat dat op een gegeven ogenblik teniet zou worden gedaan. Dus dat is de witte broederschap in feite. En dan zien wij dat in die geesten die met die broederschap samenwerken een groot aantal afzonderlijke groepen bestaan die eigenlijk weer een heel eigen visie hebben en in hun samenwerking daardoor alleen bepaalde taken aanvaarden vanuit de feitelijke witte broederschap. Zo zit het in elkaar.
De tempel van de Ank, is die in de sferen of op aarde?
Nee, de tempel van de Ank, die zou liggen in de lagere Karakorums. Er wordt van deze tempel verteld dat die in de rotsen is uitgehakt en de tempel van de Ank wordt genoemd, omdat vanuit de benedenzaal een grottempel waarin een soort afgodsbeeld of boeddhabeeld staat, een schacht naar boven voert, die dan een soort woonvertrekken terzijde heeft, terwijl daarboven een praktisch cirkelvormige ruimte is, welke onder meer boeken, en dan moet u denken bijvoorbeeld aan plankjes, beschrift zijn en andere dingen, dus niet boeken zoals u ze kent gebonden, veel boeken zou bevatten en daarnaast zeer waarschijnlijk een aantal relieken of althans waardevolle of magisch belangrijke voorwerpen. Dat is dus de tempel van Ank. Ik ben er nooit geweest, dus ik weet niet of die er werkelijk is, maar zo is ze mij beschreven. Zo, en terwijl op het ogenblik dus een deel van het groot moderamen voorbij trekt, want u weet, als niemand iets zegt, zeggen ze, er gaat een dominee voorbij en uw stilte duurt nog wel even, geloof ik dat we langzaam maar zeker naar het einde van de avond toe kunnen gaan werken. Ik heb uw vragen werkelijk met interesse gevolgd en ik heb geprobeerd om juiste antwoorden te geven vanuit datgene wat ik weet, kan controleren, en waar ik dat niet wist, heb ik gezegd, ik denk of ik meen. Met andere woorden, ik heb dat met voorbehoud gegeven. Niemand kent de volledige waarheid, ook ik niet. Als ik dat wel had bereikt, dan zou ik zeker niet meer hier zitten om met u contact op te nemen. Dus laten we wel zijn, we kunnen een aantal van die vragen zien als nieuwsgierigheidsvragen. En enkele daarvan zijn indirect zielsprobleemvragen. Neem me niet kwalijk dat ik het zeg. Want uw vragen geven niet alleen aan wat u wilt weten, maar ook wat u in uzelf nodig hebt. Heel gek, hè? Maar dat is waar. En van daaruit zou ik zeggen, wat u het meeste nodig hebt, beste mensen, is gewoon vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de kracht waaruit alles voortkomt. Nou, ik nou heel simpel mag zeggen, mensen, realiseer je even, de kracht ligt niet buiten je, de kracht ligt in je. Denk nou eens eventjes, die kracht is er. Drink die kracht op, zeg tegen jezelf, ik ben beter, ik ben sterker, ik heb meer mogelijkheden. Die kracht is rond je, neem ze in je op. En besef dat die kracht er altijd is, en niet alleen wanneer ik iets vertel. Leer leven uit de kracht die rond u is. Dan zult u ontdekken dat u steeds sterker wordt, en dat u steeds meer kunt zijn, kunt doen en kunt bereiken. En dat is het beste wat ik een mens kan wensen, want dan gaat het hem geestelijk voor de wind, en stoffelijk zal hier over het algemeen ook niet broeder aan toe zijn. Zo, dat was dat. Krijgen we nog het slotstukje. Improvisatie, ook wel genoemd het schone woord, of schoon tegenwoordig door de wasmiddelen bedorven, die titel. U geeft 3 woorden. Ik probeer een slotstukje van te maken.
Vruchtbal.
Herfst, straal.
Ik heb straal, herfst en?
Vruchtbal.
Vruchtbal, ja. In de straling van de zon beleeft men toch het begin van de herfst wel vreugdevol. Waar of niet? Want het jaar is al zo rijp, het jaar wordt bijna oud. En in de groene pruik schuilt reeds het geel, het goud, het bruin, het rood. Dat reeds verkondigt, zo dadelijk is het blad weer dood. En lijkt de aarde uitgezonderd wat staken stil te staan, te wachten op een nieuw herboren worden, opnieuw beleven nieuwe kracht. Maar als de zon straalt, heeft dat goud een gloed, dat rood een pracht. Dan leef je plotseling in een weelde, en het ritselend blad wordt gouden spoor. Dan voel je vreugdevol het leven en slenter je de herfsttijd door. Maar wordt in het leven jou gegeven een tijd waarin ook herfst gepracht van het blonde haar het witte wezen en anderen die het uiterlijk vrezen misschien de haarverf heeft gebracht. Dan, vrienden, wil toch vreugdevol gedenken dat er een straling is die koesterend tot u komt en altijd zegt, ik zal uw hoeder wezen, ik ben gezel, ik maak uw innerlijk zijn gezond. Voelt u in uzelf dat lichten, ervaart u aan uzelf die kracht, geloof me, u zult ook gelukkig wezen in uw laatste herfstgemensenpracht. Ja, nou ja. Ja, het is makkelijk, onze tijden verschillen, weet u. Dus ik denk overal, ik word 10 minuten na. Maar u hoort het achter elkaar, hè. Want daarom kunnen de mensen dat trucje ook moeilijk leren. Enkele mensen hebben een vast rijmwoordenboek, maar daar beschik ik helaas niet over. Anders deed ik nog vlugger. En dan zal ik u nog 1 raad geven voor naar huis gaan. Ja, ook een heel klein rijmpje. Wie zich ergert over anderen, bezorgt zichzelf ergernis. Maar wie een andere vreugde kan vinden, stelt in zichzelf veel gemis. Als u daar de komende tijd aan denkt, een beetje rustig, een beetje naar het goede kijken, dan zult u zien, het leven is zo kwaad nog niet. En het beleven in je spreekt steeds meer van waarden die alomvattend zijn. Ik dank u voor uw aandacht. Prettige huisgang. Goedenavond allemaal. Mooie klok.
De volgende bijeenkomst is dus weer in Krasnapolski, zoals al 25 jaar. En dat is op 29 oktober. Als u een verslag wil hebben op een bandje, dan kunt u zich graag voelen. Wel thuis.
Ja.